gemeente. Welkom hier in de Kombikerk. Bijzonder welkom als u hier vanmiddag voor het eerst bent. We begroeten ook de mensen die nu of later met ons meeluisteren. Deze dienst wordt geleid door dominee Vreekamp uit Ede en de orgel bespeeld door Gerrit Christian Gier. Hebt u vragen over de Kombikerk en bent u na afloop van de dienst welkom bij de informatie van aanbieders als de kerk. Dames en kerkraad, we hebben het mensen kunnen gezegende dienst en we beginnen deze dienst staan. Zijn wij op Psalm 117 in deze oude bereiding in aansluiting? De Psalm in Israël, alle volken, op het onderhoofd prijzen, gaat het houden. Delend in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God, bereiden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn eeuwgeboren zoon, ons zijn onze ogen niet berekend. We bidden om de tempeling van uw glans en uw goed, van uw heerlijkheid die op de ganse aarde vervult, de tempeling in de woorden die geschreven staan. En wek ze tot leven in uw geest, zo bidden wij. Hoe wij breken, hoe wij wegen, schrift uit het boek Deuteronomium uit het evangelie naar Lucas. Het evangelie naar Lucas wordt op 1 vanavond de barmhartige Samaritaan. Maar het evangelie gaat nooit alleen. De schriften van Israël vergezellen. Deuteronomium 30, het 11e vers, deze woorden. Die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet zwaar. Voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en
Christus antwoorden. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand, en uw naast als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem: doe dat. Je zult leven. En de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was een dienaar die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken en mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. De Samaritaan legde die de prijs was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen heidee en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo? Hier hebben we de lezen van de Heilige Schrift. Geschreven staat: zalig de mens die het woord van God hoort en bewaart. Halleluja. We hebben ons voorbereiden genoemd op de uitleg van het evangelie en de verkondiging. Met Psalm 131, dit keer in de Nieuwe Beleiding uit het Liedboek. gedeelte van Christus. Een vlam, paal en vurig kreel. Schilderde Vincent van Gogh. De barmhartige Samaritaan. Het schilderij is in het Kruipmolen Museum te zien op de Hoge Veluwe. Hij schilderde het toen hij in een inrichting was opgenomen. In mei 1890, twee maanden voor zijn dood, op 37-jarige leeftijd. Vroeger schildert het moment dat de Samaritaan de half dode medemens op de rug van zijn rijdier telt. Links over de weg zie je nog de beide gestalten van de priester en van de leviet, die met een boog om de gewonden zijn heengelopen. De Samaritaan en de beroofde medemens hebben oogcontact gehad, zo schildert Van Gogh. Je kunt maar met één mens tegelijk oogcontact hebben. En zie, zomaar een wetgeleerde. Ik volgde net u de naam in zijn vertaling op de voet, dicht bij het Grieks van Lucas. En zie, zomaar een wetgeleerde staat op om hem op de proef te stellen en zegt: leermeester, wat moet ik doen om eeuwig leven te blijven? En zie, zomaar een wetgeleerde staat op, ze zitten in de kring, de jurist, verantwoordelijk voor het naleven van de Joodse wet. Hij staat op om Jezus op de proef te stellen, te testen, door en door te testen, het verschijnsel mens te testen. Een vraag die op slag de ons is: wat moet ik doen om eeuwig leven te erven? Wat moet ik doen? Viermaal in het verhaal het werkwoord doen. Niet het weten, het doen. Niet de theorie, de praktijk. Hij zegt tot hem in de wet: wat staat daar geschreven? Wat lees je daar? De vraag: wat moet ik doen? Daarop staat Jezus een wedervraag. Ik ben er heel vaak getuige van geweest in mijn werk als predikant voor de kerk in Israël. Heel gebruikelijk bij Joden. Iemand vraagt aan de Jood: waarom beantwoord jij elke vraag met een wedervraag? En het antwoord is: waarom zou ik dat niet doen? De wet. De vijf boeken van Mozes om te beginnen. Wat staat daar geschreven over jouw vraag? Wat lees je daar, hoe interpreteer je? De antwoord, zegt hij, de wetgeleerde: liefhebben zal je de Heer je God vanuit heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht en met heel je verstand. En je naaste, aan jouw gelijk. De wetgeleerde antwoord met de kern van de geboden, de samenvatting van de wet. In het journaal is de hele door Israël, Deuteronomium 6. God liefhebben met je hart, met je ziel, met je kracht en voegelijk is aan het doen, met je verstand niet te vergeten. Dat blijft even extra raken. God liefhebben met heel je verstand. En je naaste liefhebben als jezelf. Lieve gemeente, het is goed elkaar aan te herinneren, ook vanavond weer, dat liefde geen christelijke uitvinding is. Dat niet pas in het evangelie zoiets als liefde op de proppen komt. Zo staat geschreven in de schriften van Israël in het boek Deuteronomium: God liefhebben boven alles. En in het boek Leviticus, het hart van de vijf boeken van Mozes, en de naaste wetgeleerden en de vrijboeken van Mozes. En daarom zegt Jezus tegen hem: je hebt juist geantwoord. Doe dit, je zult leven. Maar dat je hebt orthodox geantwoord. Rechtzinnig is je antwoord. Prima. Liefhebben, God en naaste, dat is leven. Dat is eeuwig leven. Dat is de intensiteit van leven. Dit is het eeuwige leven. Leven in de allerdiepste zin van het woord. Je zou het kunnen eindigen, want ze zijn het dus eens, Jezus en de wetgeleerden. Twee Joden zijn het eens over de samenvatting van de wet en over de interpretatie daarvan. Einde discussie. En toch. Maar hij die dat geleden wil zich rechtvaardigen. En zegt tot Jezus: ja maar, wie is mijn naaste? En er gebeurt er iets heel opmerkelijks. En je leest er ook zo overheen. Het ging over de liefde tot God en de liefde tot je naaste. Maar hij vraagt niet: wie is God? Wie is God? Hij vraagt alleen maar: wie is mijn naaste? Onmerkelijk. En ze moeten wel weten dat de leerde vanuit het boek, de codex. Hoeveel gaat dat nou, het liefhebben van je naaste? Wie valt er wel onder, wie valt er niet onder? Is dat mijn volksgenoot, mijn medioot? Is dat ook de vreemdeling, de heiden? Kan dat zelfs mijn vijand zijn? Waar ligt de grens van de liefde? En meteen zijn we er helemaal bij. Dit is ons dagelijks leven. Waar is de grens van ons bestaan in het geven van liefde? Ergens toch? Jezus neemt en zegt. En dat komt het verhaal uit het leven van de dag. Zou een mens dame af van Jeruzalem en Jericho en viel in de handen van rovers die hem uitkleden, slagen toevoegden en toen ze weggingen half dood achterlieten. Zou maar een mens. Waarom moet dat het om een Jood gaat of om een heiden, zomaar een mens aan die Jacobi kerk? Gewoon een mens. Die daalt af van Jeruzalem en Jericho, dat is natuurlijk een forse afdaling, 1000 meter naar beneden, tot ver beneden de zeespiegel. De Dode Zee is de diepst gelegen plek ter wereld, 400 meter beneden de zee. Omheen is woest en eenzaam gebergd, de verschrikkelijk mooie woestijn van Judea. Verschrikkelijk mooi. Verschrikkelijk. Rovers komen tussen de rotsen vandaan. Ze kleden die eenzame reiziger uit. Ze slagen, ze beroven, ze laten half dood liggen op de kant van de weg. Er is geen mens in de buurt. Absoluut en dode opgeschreven in de brandende woestijnzon, hete golf. Bij geval belde zomaar een heilige dienaar af over die weg. Maar toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Hoor, voetstappen. Je ligt daar, je dood maar levend. Je hoort iemand aankomen en je voelt al armen om je heen. Maar wel een priester aan de tempel van Jeruzalem op weg naar huis. De dienst zit erop. Naar de tempelstad Jericho, de stad waar meer Jeruzalemse priesters wonen. Het ene woordje dat beklijft in onze oren. Het is de ene keer in het Nieuwe Testament dat het zo voorkomt. Maar het staat er ook, glansrijk in het midden, er staat bij geval toevallig. Het evangelie kent het toeval op een beslissende moment. of jou. Dat is toch zo, dat is wat je onderweg toe voelt. Maar de voetstappen verdwijnen weer. Aan de overkant van de weg passeert de priester. En Lucas schrijft het weer bastig. Hij schrijft het woord anti. Die priester ging anti voorbij. Hij passeerde in een anti-beweging, in een tegenbeweging. Met een boog om het slachtoffer heen. We kijken verbijsterd toe. Er valt stilte in de kerk. En toch die priester. Zo heeft minstens vier argumenten om die anti-beweging te maken. 1. Stel dat de beloofde al dood is, dan is hij verplicht hem te begraven. Maar als een priester een lijk aanraakt, verspeelt hij zijn rituele vrijheid. Nog altijd nog een koning. Nazaat van de priesterstand van het Joodse volk niet een Joodse begraafplaats betreden. 2. Zelf loopt u ook het risico in handen van de rovers te vallen, die misschien achter diezelfde rots op de loer staan nog. 3. Wat kan hij nou helemaal doen? Heeft geen rijdier. Vervoeren kan hij de beroofde niet. En 4. De dienst in de tempel zit erop en vrouw en kinderen wachten thuis in Jericho. 4. Ijzersterke argumenten. Hij had een ziende, de priester halfdode, de ziende, kijk weg en loopt met een boog, met een anti-beweging. Even later. Even zo ging ook een leviet die langs die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Weer voetstappen. Dit keer een leviet, dat is een dienaar van de priester van zo even. Ook die ziet de man liggen. Ook die maakt de anti-beweging, want hij wil een goede leerling zijn van zijn meester, de priester. Hij doet even zo, schrijft Lucas. Hij is een volgeling van de priester. Hij volgt dus ook die priester in dienst anti-beweging. Daar komen we straks op terug. Of heeft gezegd, Jezus komt daar straks aan het eind op terug. Weer even later, maar zomaar een Samaritaan die onderweg was. Toen hij langs hem kwam en hem zag, en nu is zo letterlijk mogelijk met de Statenvertaling, innerlijk met ontferming bewogen zijn ingebonden rollen. Alles in hem werd bewogen. Hij kwam op hem toe. Hij verbond zijn banden. Hij gooit er olijfolie en wijn in, alcohol desinfecteerd. Hij tilt het op zijn eigen rijdier. Hij bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem persoonlijk het oogcontact bleef. Zelfs gedurende de nacht liet hij zich ophouden van zijn reis. Tegen de morgen haalde hij twee geldstukken tevoorschijn, gaf ze maar naar Geer en zei, nu vraag ik aan jou om voor hem te zorgen. Want ik moet de reis vervolgen. Maar wat je meer mocht besteden, zal ik je teruggeven als ik terugkom. Zo een Samaritaan. Lucas schrijft het woord Samaritaan met nadruk aan het begin van de zin. De schok op zich. Samaritaan. Kort, Joden en Samaritaan zijn bepaald geen vrienden. Gemeenschappelijk hebben ze de vijf boeken van Mozes, zo ongeveer. Dat is zeggen wat u verbindt. Dat is in elk geval het antwoord op die vraag wat we bedoelen om eeuwig leven te blijven. God lief hebben boven alles in je naast als jezelf. Dat hebben de Samaritanen, dat hebben de Joden. We doorgaan een weg uiteen en waarop gaan de wegen van Samaritanen en Joden uiteen tot op de dag van vandaag? Dat is op het punt van Jeruzalem, als centrale tempelstad. De Samaritanen zeggen: het is ons opgevallen dat in de vijf boeken van Mozes de naam Jeruzalem met zoveel woorden niet voorkomt. En dat is even ook een kermisschop, want gelijk hebben ze. In de vijf boeken van Mozes komt Jeruzalem als centrale heilige stad van Israël niet voor. Dus zeggen de Samaritanen wat er wel voorkomt bij de Gerizim. Dat is onze heilige plek tot op de dag van vandaag. En dat maakt de scheiding tussen Jood en Samaritaan. En zo'n Samaritaan hebben komt hij dan vandaan uitgerekend van Jeruzalem. Onderweg voor zaken. Niet te voet, maar op een rijdier. Hij ziet de gewonden. En dan gebeurt het. Alles in hem raakt bewogen. Van binnen wordt hij er beroerd van alle inwendige organen. Je voelt het lijfelijk. Hart, longen, lever, mild. Heel zijn lijf raakt van binnen beroerd. Het rommelt. En innerlijk met ontferming bewogen loopt hij op de beroofde mens toe. En doet wat we zo even hoorden. Tot aan de dag van morgen. Ik heb met ontferming bewogen. En hier houdt het mensenverhaal op. Dit is niet van deze wereld. Dit is een bewogenheid die van hemelse oorsprong moet zijn. Zo is het van God gezegd. Denk aan Rembrandt, hoe hij de thuiskomst van de verloren zoon schildert. De vader die in de verte de zoon ziet aankomen, innerlijk met ontferming bewogen om hem om de hals te vallen. En Jezus de schade zien als een kudde zonder herder. Dat is een vreselijk gezicht. Soms lijkt het in ons land en in andere landen dat in de kerk, de gemeente van Christus, het zo eruit ziet. We stuiven als schapen verschillende alle kanten op om er iets te gebeuren. En dan op een andere weg. We kunnen zonder hebben. Jezus die schade ziende raakt innerlijk met ontferming bewogen. De bron van binnen voor het handelen naar buiten. Het verhaal is verteld. De vraag van Jezus, wie van deze drie is, denk je, de laatste geworden van hem die in de handen van de rovers viel? Hij zegt, wie hem ontferming heeft betoond, Jezus zegt, ga voort, en doe jij even zo. Einde van het evangelie. Wie is de laatste? Zo begon het, de vraag. De vraag naar de grens, hoe ver gaat de liefde tot je naast? Gemeente, nu ontmaskert het evangelie onze intenties, onze goede bedoelingen, onze inborst, onze intuïtie en alles wat van onszelf is. Daarvoor komen we ook in de kerk. Want Jezus zet de vraag radicaal op zijn kop. Hij zet de wereld radicaal op zijn kop. Niet wie is mijn naaste? Zodat ik op grond van een bepaalde code bepaal wie mijn naaste is. En dan klinkt het op de duur en zijn we nu helemaal grenzen. En je kunt natuurlijk niet de hele wereld op je rug nemen. Jezus keerde vaak radicaal om. En ik dank God dat we nu, op dit moment, zo omgekeerd als mens worden. Want niet wie is mijn naaste? Maar wie van deze drie is de naaste geworden van het slachtoffer? Voor wie ben ik de naaste? Wat wil het nou concreet zijn? Dit. Jij bent geleerd met jouw vraag. Die accepteert. is in deze wereld en in de kerk. Je hebt geleerd, jij loopt niet over de weg. Gezond dan wel om je heen kijkend en afbakend. Wie wel of niet zult helpen in geval van nood. Maar nee, jij hebt geleerd met jouw vraag, ja, ben jij licht uit de kruipieren aan de kant van de weg. Je dood maar levend, dat ben jij. Jij is zomaar een mens volkomen afhankelijk van een helpende hand, een helend gebaar, en jij hoort voetstappen dichterbij komen. Wie van de drie is nu de naaste voor jou? De metgeleerde krijgt het woord Samaritaan niet over de lippen. Die hem ontferming heeft betoond. Maar ook Jezus zegt, ga voort, dat doe jij even zo. Wie is onze naaste? Wie van de mensen vallen als we een cirkel trekken rondom die Jacobi-kerk, onder onze categorie van naaste? Wie zullen we lief hebben als onszelf? Waar trekken we de grenzen? Wie wel, wie niet? We lopen onnoemelijk vast. Dit is het vastlopen van de kerk in onze dagen. Dat is wat Jezus de wet geleerd als een glasheldere spiegel voorhoudt. Je naaste, die kies jij zelf niet. Het is toevallig. Het evangelie zit vanavond in dat ene onbegrijpelijke woord dat in de kerk was willen mijden. Als ze zeggen, toeval bestaat niet. Het evangelie zit in het ene woord, het unieke woord in het Nieuwe Testament. Toevallig. Wie je naaste is, dan kom je pas achter. Als je in het dood dan leeft en aan de kant van de weg ligt. En de twee keer iemand passeert die jou wel ziet, maar vervolgens wegkijkt. Toen iemand passeert die jou ziet, met innerlijke ontferming bewogen en jou naar een naburig hotel of naar het UMC vervoert. De naaste is om te beginnen helemaal niet de mens die jij de hand dan toestemt. Kijk naar een spontane hulpverlener. Je naast is de mens die jou de helpende hand toesteekt in een situatie waarin het voor jou werkelijk zonder meer is een kwestie van leven of dood. Iets over het Hebreeuwse woord naast te kort om te onderstrepen wat Jezus hier zegt. Het woord naast, het Hebreeuwse woord Rea. Dat heeft iets opens op zich, iets van wat onderweg gebeurt, iets van het toevallige. In de Hebreeuwse Bijbel vertaald wordt in het Grieks, en later vanuit het Grieks en het Latijn, gebeurt er iets met het woord naaste, zoals altijd in het vertalen. In het Grieks werd een woord gekozen, plesion, dat een beetje lijkt op ons woord buurman, buurvrouw, die nabuur, die naast je woont, die dus altijd in jouw buurt is, die altijd jouw naast is, gelokaliseerd, om zo te zeggen. De Latijnse vertaling doet een receptje bovenop en vertaalt met proximus, de overtreffende trap. De mens die het meest nabij is, je allernaast, om zo te zeggen. En daarmee krijgt in de vertaling iets verloren te gaan van de oorspronkelijke klank. Dreigt het ook naast het worden opgesloten in bekende en vertrouwde kaders. Je buurman, goedemorgen buurman, goedemorgen buurvrouw. Je bloedverwant, je medekerklid, de vertrouwde omgeving van je sociale contacten. Uit oorspronkelijke in het Hebreeuws heeft de klank van onderweg, het toevallige, het niet van tevoren ingevuld. Zomaar een mens, zomaar een Samaritaan. Nu komen we terug op dat moment dat die leviet in navolging van de priester die ontbeweging maakt. Die priester doet evenzo. De leviet doet evenzo als de leermeester de priester. Wat zegt Jezus nu tegen de wetgeleerde tenslotte? Doe jij evenzo, namelijk als een Samaritaan. De Samaritaan heeft nog geen leerling, heeft nog geen volgeling in het verhaal. Smeer, als je zo het aloude verhaal groot nieuw terugkrijgt, dat open einde betekent, Jezus zegt, doe jij nu net als die Samaritaan, want die heeft nog geen volgeling, geen leerling, zoals de priester, de leviet, als leerling heeft, is een anti-beweging. Laat er een volgeling zijn in de pro-beweging, in de barmhartigheid, in de ontferming, het zien van de naaste. Dit gemeente, tenslotte, is van hemelse afkomst. Dat weet ik verder ook niet. Ik heb dat natuurlijk niet van mezelf. Ik ben een twijfelachtig modern mens, postmodern mensen. Vult u maar in, ik weet het allemaal. Als we hier samen zijn in de kerk, dan gebeurt het. Dan gaat de hemel open op een manier die wij niet doorgronden. Moet je horen wie het zegt. Moet je horen wie dit verhaal vertelt. Dat is Jezus. En Jezus legt in zo'n gelijkenis altijd zichzelf uit. En zo begon het in de oude kerk, en zo gaat het anno 2013. Ineens wordt het verhaal transparant in die barmhartige Samaritaan. Zien wij Jezus zelf die afdaalt van de heilige stad naar het diepst gelegen punt van de wereld. En daar een medemens ziet liggen op sterven na dood. God daalt af, tot midden in onze nood, tot beneden onze zeespiegel, tot in de krachten van ons bestaan, wij die half dood langs het pad van het leven liggen, worden gevonden door Christus, God in Christus, als een Samaritaan, die wij zeker niet binnen de kring van onze definitie van naaste zou beschouwen. De God van Israël, zo vreemd, zo anders dan de goden die we van huis uit kennen. De God van Israël, die in Jezus de Jood zo vreemd, zo anders is. In handen gevallen van rovers, van de duiven en zijn handlangers, dat zijn er en die zal ons verlossen uit het lichaam van deze dood. Christus schiet olie en wijn in onze wonden. Hij draagt ons als we kunnen lopen en we kunnen niet lopen. En hij verzorgt ons, hij blijft bij ons in de avond en gedurende de nacht. En hij komt terug, hij komt terug. Hij onze naast. God is onze naast. Emmanuel, God met ons. Dit is het evangelie van de barmhartige Samaritaan. Met het klassieke formulier van het avondmaal te vertolken. Die ons barmhartigheid toont om met het tot in de allerdiepste versmaaldheid en angst te behelpen. Aan het houden kruises toen hij riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Zo radicaal is de liefde van God. Dit is, gemeente, het eeuwige leven. Jezus niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Lof zijn naam in eeuwigheid. Amen. Wij zingen de eerste schriftlezing in de rijmde vorm van Psalm 7. de 28 juli is het de sterfdag van Johann Sebastian Bach in het jaar 1750. Onze organist zal nu spelen Bach-werk Verzeichnis 663 om precies te zijn, met de Leipziger Chorale Allein Gott in der Höhe sei er. Ons de gebeden van deze eerste dag van de week besluiten met het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als uw ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. met hem samen onderweg de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God.